Goedemorgen allemaal. Het is een vreugde om bij jullie te zijn. Jullie krijgen ook de hartelijke groeten van de broeders en zusters in de Alblasser Waard. We zijn blij dat we ook verbonden mogen zijn met jullie. Soms ervaren we het misschien als een andere missie, maar we mogen dezelfde aanvoerder hebben. Jullie zijn hier bezig om het getuigenis van Christus ook uit te mogen dragen. En wij op een andere plaats, maar we mogen ten diepste in dezelfde missie actief zijn. Bijzonder. Jurgen die ook vanmiddag ook bij ons in de gemeente te spreken. Dus het is ook mooi om elkaar zo te helpen en te dienen, ook in de gemeentes. Ik ben hier al een keer eerder geweest, dus ik weet niet of het nodig is om me voor te stellen, maar misschien kort. Want ik heb ook begrepen dat er best een aantal nieuwe zijn. Maar ik ben Johan Baan. 43 jaar. Ik woon in Alblasserdam, getrouwd met Mirjam. Wij hebben 6 kinderen gekregen. En in het dagelijks leven ben ik vooral actief nog in het bedrijfsleven. Onder andere samen met Christian mogen wij mooie dingen doen. Dus we kennen elkaar al een aantal jaren. Maar mijn hart is aangeraakt door de Heer Jezus in het jaar 2000. Ben ik tot bekering gekomen, opnieuw geboren. En is mijn hart door Gods genade aangeraakt om juist ook voor hem te leven. Het zij in het werk, proberen we dat handen en voeten te geven, maar ook in het dienen, in het Koninkrijk van God. En ik ben nu 10 jaar oudste in de gemeente in Alblasserdam, waar ik mag dienen. En dat is een vreugde. En het spreken is niet mijn kerngave in die zin dat ik dat heel veel doe. Dat is best wel een uitdaging om dat te midden van alle verantwoordelijkheden te doen. Maar zo nu en dan mag ik wel ook voorgaan. En zo ook vanmorgen. En ik weet dat jullie al een aantal maanden bezig zijn met Marcus' evangelie. En daar gaan we in verder. Dus ik sluit aan. Ik ben gevraagd om over een gedeelte uit Marcus te spreken. En het is een heel bijzonder gedeelte. En dat gaan we met elkaar lezen. Maar misschien is het goed om voordat we de Bijbel open doen, om ook nog te bidden. Om Gods leiding. En ook dat we de woorden die hij ook vanmorgen zal spreken, dat die ook vrucht mogen dragen. Zullen we stil zijn. Vader in de hemel, dank u wel voor het bijzondere voorrecht dat we uw woorden mogen lezen. Dat we de Bijbel open mogen doen en dat we verwachting mogen hebben. Niet van mensen, niet van wat wij kunnen, wat wij hebben. Heer, we hebben lege handen, maar we hebben een krachtig en een levend woord. U heeft uw leven gegeven en u leeft tot in alle eeuwigheid, maar u leeft niet alleen, u spreekt ook door uw woord. En ik bid dat ook vandaag, vanmorgen, dat u licht laat vallen op uw Zoon, Jezus Christus, het hart van het evangelie. En dat we met elkaar mogen ervaren wat Petrus ervaarde. Vlees en bloed hebben het niet geopenbaard, maar u heeft hem laten zien. Wie de Heer Jezus was. En ik bid dat wij ook dat met elkaar mogen zien vandaag. Dat u uw woord voor ons hart openen. Maar ook ons hart voor uw woord. Zodat wij met geopende harten mogen luisteren wat u tot ons persoonlijk te zeggen heeft. Vader in de hemel, zo leggen we dit moment in uw handen. En vragen we om de leiding van uw geest. In Jezus naam. Amen. Voordat we naar Marcus 8 gaan, wil ik eigenlijk 2 versen uit het Oude Testament lezen in Jesaja. Jesaja 35 en Jesaja 61. Jesaja 35, dan beginnen we aan het eind van vers 4. Daar belooft Jesaja, daar profeteert hij over God die zal komen. En daar staat aan het einde van vers 4, hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van blinden worden geopend gedaan. De oren van doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Jesaja 61. Bijna aan het eind van Jesaja. Daar lezen we vers 1. De geest van de Heere is op mij. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Oké, dan gaan we naar het gedeelte uit Markus 8. En mij is gevraagd om het woord uit te leggen vanaf vers 27. Markus 8 vanaf vers 27. Tot 33. En daar staat, en Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. Dus in het noorden van Israël. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper, en andere Elia, en weer andere, een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng, dat ze met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij, Jezus, keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God. Maar u bedenkt de dingen van de mensen. Tot zover het gedeelte. En ik ga dat, daar gaan we straks uiteraard doorheen. Maar ik wilde even vragen of dat de beamer even 2 plaatjes wil laten zien. Dan wil ik even ook voor de kinderen, de jongeren die er zijn, iets laten zien. De preek die zal vanmorgen gaan over wat verwachten wij. Over verwachting. Welke verwachting heb je van Jezus? En ik moest daarbij aan 2 plaatjes denken. Dat wil ik even toelichten. Ik weet niet, wat zien jullie hier? Sommigen kennen dit plaatje waarschijnlijk wel, maar je mag het hard oproepen. Ja. Wie zag een jonge vrouw? Steek je vinger maar op. En wie zag de oude vrouw? Misschien zie je die nog niet. Maar als je goed kijkt, dan zie je 2 gezichten. Je ziet een jonge vrouw en een oude vrouw. Heeft iedereen het gezien? Je ziet zelfs een vogel. Oké, die heb ik nog niet gezien. Ja. Het is maar net hoe je kijkt, hè? Ja, zie je het? Ja. Die vrouw die zit zo heel erg in elkaar gebogen, een oude vrouw. En die jonge vrouw die kijkt eigenlijk naar achteren. Dan zie je de wimpen van haar oog. Nou, dat is het eerste plaatje. De discipelen die hadden natuurlijk geen mobiel. Ik weet niet of ze druk zouden zijn met hun status, maar... Misschien zou dit wel een plaatje kunnen zijn die na deze geschiedenis op een status zou staan. Maar dat geldt ook voor de volgende. Dus het is maar net naar hoe je kijkt. En soms kan je een plaatje zien of soms kan je een beeld ergens van hebben. Maar zit er ook een heel andere kant aan, een heel ander beeld. Oké, de volgende. Dit plaatje kwam ik pas ook tegen. En dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk ook voor deze preek. Dit zou ook echt de status... met eerbied gezegd, van Petrus zou kunnen zijn. Soms hebben wij een verwachting van het leven. We hebben een bepaald idee van, nou, zo verloopt ons leven. En weet je dat God vaak zijn weg met ons wel op een bepaalde manier vervult? Of dat er soms doelen zijn die wij wel bereiken. Alleen de manier waarop God zijn doel met ons leven bereikt en wij zijn bestemming komen, die gaat vaak heel anders dan wij verwachten. We denken dat ons leven op een bepaalde manier verloopt, we hopen dat. Je denkt vaak van nou, dat heb ik in gedachten, dat is mijn verlangen. Maar het loopt vaak anders. De weg daarnaartoe, die gaat door hoogte, door dieptepunten heen en door allerlei moeilijke dingen. Nou, dit geldt ook voor het leven van Petrus. Petrus had een bepaald idee, maar de praktijk die liep heel anders. Nou, houd dit even vast. Je kan dit plaatje weer wegdoen, maar houd dit even in gedachten. Als wij vandaag gaan spreken over de verwachting die de discipelen hadden van de Heer Jezus en de mensen om hen heen. Want jullie hebben de vorige keer de genezing van die blinde man hebben jullie behandeld. En eigenlijk zijn we nu op een kantelpunt gekomen van Marcus. Het gaat een hele andere kant op. Het is ook het 8e hoofdstuk, hè? Marcus heeft 16 hoofdstukken en we zijn precies in het midden van Marcus gekomen. En dit is ook een kantelpunt. Jullie hebben gehoord dat die blinde man in twee fases genezen werd. En de uitleg van die genezing, dat is eigenlijk in de twee stukjes die wij hebben gelezen. Daar wordt dat eigenlijk uitgelegd. En sommige mensen denken van, ja, de Heer Jezus had zijn dag niet. Of, zie je, de Heer Jezus, die was dus ook niet in staat om soms in één keer te genezen. Maar als we heel eerlijk zijn, de Heer Jezus, die was zo machtig, soms dan hoefden ze alleen maar zijn kleed aan te raken en dan werden ze al genezen. De Heer Jezus heeft heel duidelijk deze man in twee momenten genezen, omdat hij iets diepers duidelijk wilde maken. En daar gaan we het vanmiddag over hebben, vanmorgen. Want in vers 27 hebben we gelezen, en Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. En hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat wist de Heer Jezus natuurlijk wel, maar hij wilde dat gesprek op gang brengen en hij wilde komen op het punt waar we straks komen. En hij gaat een beetje naar het noorden, waarschijnlijk was hij daar nog wat minder bekend. Hij onttrok zich wat aan de menigte, aan de mens, en hij ging dit gesprek met zijn discipelen aan. En dan vragen ze, wie zeggen de mensen dat ik ben? En misschien moeten we, ik heb ook gehoord dat er mensen voor het eerst zijn vandaag, misschien moeten we heel even kort uitzoomen. Dat we even weer helder hebben, waar zijn we? Het is heel mooi dat jullie dat hele boek door behandelen, maar ik kan me ook voorstellen dat je soms even denkt van oké, hoe zat het ook alweer? Maar ze krijgen een discussie en de Heer Jezus die vraagt eigenlijk van wie zeggen de mensen nou dat ik ben? En als je dan vanaf het eerste hoofdstuk van Marcus gaat inzoomen en dan naar Marcus 8, de eerste 7, 8 hoofdstukken, dan gebeurt er wat in Israël. Het was honderden jaren stil geweest, geen profeten. En in één keer komt daar die bijzondere man, Johannes de Doper, die komt daar in de woestijn, uit de woestijn. En die gaat vertellen, ik ga de weg voorbereiden. En dan citeert hij Malachi van de Heere, die komen ze aan. Hij gaat de weg voorbereiden voor de Messias. Dat gaat Johannes zeggen. En het gonst in Israël, hè? En Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. En dan daalt de geest van God, dat is een belangrijk detail. Die daalt op hem neer en dan horen ze een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En er gaat wat gebeuren, want duizenden mensen die komen op de been. Het is eigenlijk een soort steen die in de vijver gegooid wordt. En de invloed van die persoon van Jezus die wordt steeds groter. Er komen allerlei mensen komen daarop af. Dus het gonst. En wat gebeurt er met die man waar Johannes het over had? Die gaat hele wonderlijke dingen doen. En daardoor zeggen ze in hoofdstuk 2, wij hebben nog nooit zoiets gezien wat Jezus deed. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, die mensen die zagen een hele bijzondere man. Wij hebben nog nooit zo iemand gezien. Hij geneest een verlamde man en hij vergeeft zonden. Hoofdstuk 3, zijn populariteit neemt nog meer toe. Genezingen vinden plaats. En Jezus krijgt discipelen die hem gaan volgen. En de volgelingen daaromheen, die nemen ook toe. In hoofdstuk 4, Jezus laat zien dat hij een bijzondere profeet is. Hij doet wonderen van het stillen van de storm. En dan zeggen ze, wie is toch deze? Er is iets bijzonders met deze man aan de hand. Wie is dat toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Hoofdstuk 5. Twee wonderbaarlijke genezingen. Gebondenen werden vrijgemaakt van demonen. Boze geesten gaan uit. En een dode wordt opgewekt. En dan staat er, en zij verwonderden zich alle. Vers 42 van hoofdstuk 5. En zij waren buiten zichzelf. Wat is er toch met deze man aan de hand? Hij is een mens. Maar hij doet dingen die, ja, waarvan we gehoord hebben van onze profeten. Er moet iets bijzonders met deze man aan de hand zijn. Nou, dan hoofdstuk 6. Hè, dan als die zich openbaart met bijzondere kracht en wijsheid, dan staat er. Waar heeft hij deze dingen vandaan? Wat, hoe kan dat? En dan heeft hij de broodvermenigvuldiging gedaan. En dan openbaart hij zich als hij loopt op het water en dan zegt hij, ik ben het. Hè, dan laat hij al zien dat hij degene is die in het Oude Testament al geopenbaard was als ik ben. En dan staat er, en zij waren volkomen buiten zichzelf. Zelfs zijn kleed had kracht in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7, dan gaat hij een dove genezen en dan klinkt het uit de menigte. Hoofdstuk 7, vers 37, hij heeft alles goed gemaakt. Deze man is volmaakt, dit is een bijzondere man. Dat zelfs de doven door hem kunnen horen. En hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Met andere woorden, deze man, die is bezig om die profetieën over de Messias te vervullen. Want de Messias die zou komen, die zou te herkennen zijn. Hij zou de blinden, we hebben het gelezen hè, in Jesaja, hij zou de blinden de ogen openen, hij zou doven genezen, die zou die doen horen, hij zou kreupelen weer opdoen staan. En dat doet deze man. Jesaja 61, hè, hij is gezalfd om gebondene vrijheid vrijheid te geven. Dat hebben we ook gelezen. Met andere woorden, ze zijn aan het speculeren. Wie is deze man? En dat klopt ook, want er staat er in vers 28 en zij antwoorden, ja. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, sommigen zeggen, joh, Johannes de Doper, hij is wel gedood door Herodes, maar waarschijnlijk is hij weer opgestaan. En anderen zeggen, ja, het zal misschien Elia wel zijn, die deed ook zulke wonderlijke dingen. Elia is weer uit de dood opgewekt. In de andere evangelie halen ze Jeremia nog aan. Met andere woorden, ze zijn aan het speculeren, wie is toch deze bijzondere persoon? En nou, ze roepen van alles. Maar ze zijn in verwarring. De mensen zijn in verwarring. Want aan de ene kant, hoe kan, als deze mens beweert God te zijn, we zien dat in het Johannes-evangelie, hoe kan die dan op de Sabbat mensen genezen? Hoe kan die dat aan de ene kant doen? Hoe kan die zonde vergeven? Maar hoe kan aan de andere kant een mens zulke grote dingen doen? Dus ze zijn in verwarring. En dan komt de Heer Jezus naar hen toe en die vraagt aan zijn discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus roept het direct, u bent de Christus. En je hoort dat vandaag de dag denk ik ook wel. Hè? Volgens mij zijn er een aantal wezen evangeliseren. Nou, als je dat op straat vraagt van, ja, wie is Jezus eigenlijk? Dan hoor je hele verschillende antwoorden. Het een zegt, ja, Jezus is een goed voorbeeld. Echt inspirerend om mooie dingen uit te halen voor je normen en waarden. Een humanist die zegt, hè, ja, het is een bijzonder mens, echt navolgenswaardig. Sommigen die zeggen, ja, Jezus was vooral een politiek leider, die durfde de gevestigde orde omver te werpen, hè. Hij was revolutionair. Sommigen zeggen, ja, Jezus, dat is iemand die heeft ons gered van de armoede. Hij is een voorbeeld hoe we armen kunnen helpen, bestrijden van armoede. Een weldoener die wonderen deed. Er worden allerlei dingen vandaag de dag gezegd over Jezus. Maar vandaag gaan we kijken van wie was hij echt. En dat vraagt de Heer Jezus dus aan Petrus. We zijn eindelijk op het moment gekomen dat er door iemand op deze aarde beleden wordt. Hij is degene die in het Oude Testament beloofd was. Want even voor de kinderen, Christus, wat betekent dat? En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, het Nieuwe Testament was in de tijd geschreven dat het Grieks de gangbare taal was. En het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Maar hoe zit het nou met Christus, Jezus, gezalfde, Messias? Nou, eigenlijk zijn dat twee woorden met dezelfde betekenis. Christus is een vertaling vanuit het Grieks van gezalfde. Dat betekent gezalfde. En Messias is het Hebreeuwse woord, wat uit het Hebreeuws vertaald is, gezalfde. He, dus dat is eigenlijk hetzelfde, alleen Christus is de Griekse vertaling. En dat betekent dus, hij is gezalfd. En Jezus betekent verlosser, dus als we het hebben over Jezus Christus, dan is hij de gezalfde verlosser. En hier zegt Petrus, u bent de gezalfde. U bent degene waar Jesaja over geprofeteerd heeft, die zou komen om de Messias te zijn. En dan zou je zeggen, nou Petrus, je bent geslaagd. Want ja, daar werkte de Heer Jezus toch op aan. Van je hebt het goed. Ik ben de Christus. Nou, hier gaat de Heer Jezus er niet op in. Hè. Hij zegt eigenlijk niks. Hij zegt zelfs, je moet er nog niet over praten. Blijkbaar was de tijd van de Heer Jezus nog niet gekomen. In het andere evangelie lezen we in Matthäus wel dat de Heer Jezus daar positief over is. Maar we gaan zien, ten diepste begreep Petrus eigenlijk nog niet waar het over ging. Petrus verstond de bedoeling en de komst van de Christus nog niet. Hoe weet ik dat? Nou, dat zien we in het vervolg van het gedeelte. Petrus gaat straks de Heer Jezus bestraffen. Die gaat zelfs de Heer Jezus even apart nemen en wat u nu zegt, dat klopt niet. Maar goed, daar gaan we zo naar kijken. Maar ik zei het al, eigenlijk wat we hier zien, dat is een kantelpunt in Marcus. Want die genezing in twee keer, dat was echt niet zomaar. Wat we in de eerste 7, 8 hoofdstukken hebben gezien, is dat de Heer Jezus zich geopenbaard heeft als de Messias die beloofd is, als de koning die alle kracht heeft, als een machtige Heer. Maar er gaat nu iets veranderen. Lees maar in vers 31. Op het moment dat Petrus zegt, u bent de Christus, gaat de Heer Jezus iets doen wat hij nog niet gedaan heeft tot nu toe. Dat is de allereerste keer dat de Heer Jezus gaat vertellen wat we lezen in vers 31. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. De Heer Jezus wist wat er zou gaan gebeuren, maar eigenlijk zegt Jezus tegen Petrus, ja Petrus, jij hebt wel gelijk, ik ben de Christus, ik ben de Messias, dat is goed, maar weet je wat er gaat gebeuren? Ik ga gedood worden. En je hoort Petrus denken, gedood worden? De Messias? Hij die zelf doden op kon wekken? Hij die over het water kon lopen? Hij die brood kon vermenigvuldigen? Gaat u gedood worden? Waar heeft u het over? Petrus had daar geen goed beeld van. Het probleem was, de discipelen die dachten van ja, de Heer Jezus, dat is de Messias en nu gaat het gebeuren. Want als hij degene is waar Jesaja over profeteerde, als hij degene is die Johannes de Doper heeft aangekondigd, dan gaat het nu gebeuren. Dan worden we verlost van onze vijanden, dan worden we bevrijd, dan gaat het koninkrijk van God komen en openbaar worden. Nu gaat het gebeuren. En je ziet het ook, vanaf dit moment gaat de Heer Jezus 3 keer vertellen dat hij gaat lijden en sterven. En elke keer als de Heer Jezus dat vertelt, gaan ze discussiëren. Oké, en wie is dan de meeste? En wie mag er aan uw rechterhand zitten? Dat zie je tussen hoofdstuk 8 en 10, daar gaan jullie het nog over hebben. Iedere keer als de Heer Jezus iets zegt over zijn lijden en sterven, dan gaan ze discussiëren. Oké, maar wie is dan de meeste? En wie zal er dan met u regeren? En wie zal er naast u gaan zitten? Ze begrepen niet waar het over ging. En daarom ging de Heer Jezus die man in 2 fasen genezen. Want de eerste keer dat hij genezen werd, toen zag hij wazig, toen kon hij niet goed zien. Dat lees je in vers 22 tot en met 26. Die man die was genezen, de Heer Jezus had hem genezen, alleen hij zag nog niet goed. Nou, dit is een beeld van Petrus en van de discipelen. Petrus had nog niet het echte zicht op wat de bedoeling van de komst van de Heer Jezus was. Nou, en je ziet het in vers 32. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Petrus verstaat nog niet het hele verhaal. Hij heeft nog niet het volledige zicht. En daarom denkt hij van, ik ga het de Heer Jezus even vertellen hoe het zit. En dit moet u niet meer zeggen. Notabene gedood worden door de overpriesters, door de schriftgeleerden. Zij die de baas waren in de tempel, in de hele eredienst. Gedood worden door hen. Hij begreep er niks van, dus hij bestraft de Heer Jezus. Overigens is dit ook een belangrijke les. Hè? Petrus was een discipel van de Heer Jezus. Hij was ook in dienst van hem. Maar toch zat hij ernaast. Dus je moet altijd oppassen om zomaar blindelings mensen te volgen. En altijd goed ook toetsen wat zij zeggen. Je kan niet zomaar iedereen klakkeloos volgen. Petrus zat er eigenlijk naast. Hij had wel gelijk, maar het was niet het hele verhaal. Inderdaad, Jezus zal wel koning zijn, maar er moest nog iets anders gebeuren. En vanaf dit moment gaan we zien dat de Heer Jezus niet alleen een leeuw was, met kracht, met heerlijkheid. Maar vanaf dit moment gaat Jezus zich openbaren als een lam. Als eengene die zijn leven gaat geven. Vanaf dit moment gaat hij richting Jeruzalem en gaat hij zijn lijden voorbereiden. Hij heeft laten zien dat hij koning is. Maar we gaan zien dat de Heer Jezus als een misdadiger veroordeeld gaat worden. Als een lam geslacht gaat worden. Als een dienaar gaat lijden. Het beeld van de discipelen was nog niet scherp. Het probleem was, voordat de Heer Jezus kan regeren op deze aarde, voordat hij met al zijn kinderen kan laten zien wat het echte leven is zoals God het bedoeld heeft, moet er eerst een probleem weggehaald worden. Er is ooit iemand die heeft gezegd, het hart van het probleem is het probleem van het hart. De Heere God heeft Adam gemaakt om zijn beeld te weerspiegelen. Het beeld wat Christus heeft laten zien, het beeld van God. Dat was de bedoeling dat Adam dat ging weerspiegelen. En daarom zei de Heere God, Adam vermenigvuldig je, verspreid je over de hele aarde, wees vruchtbaar, zodat over de hele aarde de heerlijkheid van God gezien zou worden. We weten dat dat fout gegaan is. En dat de mens hopeloos gezondigd heeft, bij God weggegaan is. Dus wij beantwoorden niet meer naar dat doel wat God heeft. Nou, gelijk in Genesis zie je natuurlijk de belofte van het zaad. En dat er een Messias zou komen, een verlosser, die het kwaad zou wegnemen. Maar daar is eeuwenlang in voorbereid door de profeten en de koningen. En in die bedding zien we dat de Heer Jezus geboren wordt. Maar voordat hij koning kan worden over de aarde, moet eerst dat probleem aangepakt gaan worden. En dat beseft Petrus niet. Petrus heeft niet door dat het probleem van de overheersers en het probleem van al het kwaad, dat dat ten diepste het probleem is, ook van zijn eigen hart. Het hart van het probleem is het probleem van het hart. En dat probleem gaat Jezus oplossen aan het kruis. Daarvoor moet hij eerst verzoening bewerken. Daarvoor moet hij eerst de weg vrijmaken, waardoor de mensen weer tot God kunnen komen en verzoend kunnen worden met Jezus, waardoor zij opnieuw Gods beeld kunnen gaan weerspiegelen. En als je erover nadenkt, Jezus, de Zoon van God, die in deze schepping komt. Hij, die koning, die alle macht had. Je ziet het in die eerste 7-8 hoofdstukken. Hij hoefde maar te spreken en het gebeurde. Hij had macht over de schepping. Hij kon wonderen doen. Hij was God. En wat gaat er met die mens gebeuren? God wordt mens. Je moet dus even over nadenken welke vernedering de Heer Jezus door gaat maken. De koning, alle koningen worden dienaar. Een volmaakte dienaar, die wordt verworpen door zijn volk. De verworpene, die wordt in de steek gelaten. Door zijn eigen volgelingen, door zijn vrienden. Wordt verraden door zijn discipelen. Een van zijn discipelen. Wordt verlogen door een boezemvriend. Een koning die wordt opgepakt. Koning die alleen maar goed deed. Ze hebben het gezegd in hoofdstuk 7. Hij heeft alles goed gedaan. Die wordt opgepakt. Wordt aangeklaagd. Veroordeeld als een misdadiger. En schuldig bevonden. De volmaakte zoon. die nooit zonde gekend heeft en gedaan heeft, wordt tot zonde gemaakt. De Zoon van God wordt gehangen aan een hout en die werd zelfs door zijn vader tot een vloek gemaakt. Het diepste punt wat er maar kan zijn, vervloekt door God. De Zoon van God werd verlaten door zijn vader en sterft. De Allerhoogste Majesteit, die gaat een weg voorbereiden waardoor hij de allervernederste dood sterft. De Messias, die het volk zou verlossen, wordt het probleem wat uit de weg geruimd moet worden. En zo wordt de leeuw een lam, wat op de slagbank veracht wordt. In hoofdstuk 10 lees je eigenlijk heel mooi de samenvatting. Er staat in vers 45, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, Petrus, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Een leidende Messias die paste niet in het beeld van Petrus, maar Petrus die beleed wel Jezus als Christus, maar hij had nog geen zicht op zijn eigen probleem, op zijn eigen hart, op de diepste kern van het probleem van de mens. Petrus beleed een Christus, maar wel met behoud van zichzelf. Ik wil Christus wel dienen, ik wil dat hij de problemen oplost op de aarde, maar wil ik zelf ook verlost worden van mijn probleem. He, daar gaat het over. En Marcus laat zien dat het lijden van Christus niet zomaar een noodlot is, maar dat dat helemaal nodig is als onderdeel van het doel en de missie van Jezus op aarde. En je ziet het vaak in de Bijbel. De Heer Jezus die draait alles om. He, je wint door te verliezen. Je bent de hoogste in het koninkrijk. Je bent de belangrijkste in de gemeente als je de minste bent. Je bent een leider als je kan dienen. Dat is het hele principe van het evangelie. Je wordt rijker door te geven. Nederig zijn is het hoogste wat je kan doen. Wie zich vernedert, die zal worden verhoogd. En Petrus die moest pijnlijk leren. De weg naar de zegen is de weg via het kruis. En ik kan dat gedeelte niet behandelen. Eigenlijk horen de versen die hierna volgen, als je ze leest, die horen hier helemaal bij. Die passen in het geheel, want Petrus die krijgt van horen van de Heer Jezus, Satan gaat achter mij. Petrus had het niet begrepen. De Heer Jezus zegt zelfs tegen Petrus, Petrus, jij bent eigenlijk een Satan, een tegenstander van mijn werk. Je bent iemand die mijn werk nu blokkeert. Die mijn werk tegenstaat. Want jij bedenkt dingen die van de mensen zijn en niet die van God zijn. Heel heftig wat Petrus te horen krijgt, maar Petrus had het nog niet door. En Petrus die moest gaan leren dat de vrucht en de zegen door het sterven van de Heer Jezus heen een realiteit zou worden. En dat is een beeld van volkomen overgave. Kinderen, ik heb wel eens gehoord hoe het werkt dat aardappels groeien onder de grond. Ik weet niet of jullie dat weten, maar als je aardappels wil zaaien en wil krijgen en wil kunnen eten, dan moet je een aardappel die goed is onder de grond doen. En wat er gebeurt er dan? Want als je een aardappel gewoon thuis op de keukentafel legt, dan gebeurt er helemaal niks. Die kan daar gewoon een jaar kan daar zijn en dan gebeurt er niks. Maar zodra je hem onder de grond stopt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat een aardappel helemaal rotten. Dat is eigenlijk een heel vies proces. Dat is eigenlijk heel vies om te zien. Maar een aardappel, die wordt helemaal week, helemaal, die lost helemaal een beetje op. En dat wordt een soort zachte smurrie. En dan in één keer komen daar allemaal nieuwe scheutjes uit, nieuwe aardappels. Een aardappel moet eerst sterven voordat het vrucht voort kan brengen. Nou, dat geldt niet alleen voor de Heer Jezus. Want als je in vers 34 en 35 leest, dan gaat Petrus die les ook leren. En jullie weten hoe het afloopt, hè? Petrus, die denkt dat hij het allemaal weet. En Heer Jezus, ik zal u volgen en ik zal achter u aangaan en er zal met u niks gebeuren. Als iedereen u verlaat, ik zal het niet doen. Maar hij had nog geen goed zicht op zichzelf. Want hij moest eerst erachter komen dat hij het zelf niet kon. Dat hij de geest nodig had. En op Pinksteren zie je opnieuw Petrus. Die rijk getuigd van zijn heiland. Die heel erg vrijmoedig is. maar wel een diepe les had geleerd. Dat hij zelf, zoals hij het wilde, ja, geen zegen kon voortbrengen. Petrus had het in Marcus 8 nog niet begrepen. Hij had nog niet het juiste zicht. De Heer Jezus moest nog een keer openbaring geven. Hè? Een tweede keer moest hij en de discipelen genezen worden. En de vraag die natuurlijk vanmiddag, vanmorgen naar jullie toe komt, hoe is dat bij ons? Want uiteindelijk gaat ja, deze boodschap niet alleen over Petrus en is het mooi om te kijken naar hoe dat toen ging. Is het verdrietig om te zien dat Petrus niet begreep, maar hoe is dat in ons leven? Wie is Jezus voor jou? En ken jij Christus? Ik weet niet of jij gewend bent om naar de kerk te gaan of dat je hier al vaker komt, maar ken je Jezus? Welk beeld heb je van hem? En ben je er al achter gekomen dat het nodig was dat Jezus ook voor jou die weg moest gaan naar het kruis om het probleem van ons mensen op te lossen? Of zie je Jezus als vooral iemand die jou van jouw problemen af moet helpen? Die jou een gelukkig leven moet geven? Die jouw leven op de orde brengt, zodat jij weer kan doen wat jij wil? Petrus dacht nog dat hij Jezus kon dienen met het behoud van zijn eigen leven. En misschien herken je dat wel. Zeg, ja, ik wil Jezus wel volgen, maar dit stukje, daar blijft hij vanaf. Dit stukje hou ik liever voor mezelf. Dit doe ik op mijn manier. Maar Jezus die laat zien, dat kan niet. Als je Jezus wil volgen, dan gaat er een kruis door je eigen leven. Dan neem je zijn kruis op en dan ga je hem volgen. Dat betekent alles. Dat betekent sterven aan jezelf en aan hoe jij je leven wil leiden. Jouw plannen, jouw verlangens, jouw ideaal. Dan kan het leven van Jezus in ons leven openbaar komen. En misschien zit je hier en zeg ja, om heel eerlijk te zijn, staat het heel ver bij me vandaan. Misschien ben je een jongere. Ik hoorde, volgens mij was dat hier vorige week in de buurt, een jongen van 15. Neergeschoten. Ja, misschien zeg je, ja, die zat in het verkeerde milieu, dus dat snap ik. Nee, dat klopt, dat is waar. Maar als ik jou mee zou nemen naar het ziekenhuis, hier ook in de stad, en mee zou nemen naar een afdeling waar jongens van jou, of meiden van jouw leeftijd te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Dat zou jou ook kunnen overkomen. En wat heb je dan om je aan vast te houden als je zegt, ja, het staat inderdaad heel ver bij me vandaan. Maar misschien is het goed om te realiseren dat dat dichtbij kan komen. Ik zou zeggen, doe je ogen open en kijk om je heen in de spiegel van het woord van God en in de tijd waarin wij leven. Als jouw leven niet meer is dan feestje, een drankje, reisje en tussendoor de sportschool en social media. Dat zo ziet ongeveer 80% van het leven van de gemiddelde Nederlander eruit. Dan is het de vraag of je echt niet meer hebt voor je leven, hè, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Als dat je alles is, waar ben je daarmee bezig? Jezus kwam om jou werkelijk te brengen op de plek waar je gaat zien waar je voor gemaakt bent. Het leven met hem, dat is, ja, dat is zoveel rijker, zoveel mooier, zoveel heerlijker. Het is zo diep. Het is zo'n bevrijding als jij niet meer je eigen feestje moet maken. Maar als je je leven aan hem toevertrouwt, aan hem overgeeft. Dan loopt je leven misschien niet zoals jij verwacht. Maar dan zal het wel eens een bestemming krijgen. Zoals God het bedoeld heeft. En waarvoor je gemaakt bent. Hij is de gezalfde verlosser. Hij is degene waar Jesaja over sprak. En hij is gekomen om jou te verlossen en jou weer bij het hart van de Vader te brengen. Want nu staan jouw zonden tussen God en jou in. En hij kan zijn heerlijkheid niet laten zien op het moment dat jij dat vast wil houden. Als jij je eigen leven wil leiden. Dus de vraag die komt vanmiddag naar jou toe van wat is jouw antwoord op de vraag wie zeg jij dat ik ben? Wie is Jezus voor jou? En wil je de hele Jezus, de hele Christus, hij die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, maar ook hij die op een indrukwekkende manier zijn leven heeft afgelegd. En dat ook vraagt van degene die hem volgen. Want de zegen en de overwinning achter de Heer Jezus aan, die gaat door het lijden heen. Door de moeilijkheden heen. En ik wil naar een afronding gaan en dan wil ik een aantal versen met jullie lezen. Als jullie je Bijbel op willen slaan, Efeze hoofdstuk 1. Petrus komt tot de conclusie, ik ben de Christus. Het gaat om Christus in ons leven. Christus is, als het goed is, niet alleen theoretisch, maar ook praktisch en in de realiteit hoofd van deze gemeente. Als je de Heer Jezus mag kennen, dan schuil je achter het bloed van Christus. Je bent gereinigd door het bloed van Christus. Christus is niet alleen het hoofd van deze gemeente, maar ook het fundament. Maar hij is ook, als het goed is, jullie leven. Het gaat om Christus. Om hem alleen. En ik vind het zo indrukwekkend, en ik hoop dat jullie dat ook als gemeente vast mogen houden. In Efeze 1. Daar lezen we in vers 9. Over een voornemen van God. Ik vind het zo diep wat Paulus hier schrijft. Paulus heeft dat ook gezien. Dat het om de Heer Jezus gaat, om Christus. En er staat dat hij in zichzelf voorgenomen had, overeenkomstig zijn welbehagen, het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt heeft om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Voordat de schepping er was, voordat God de mens gemaakt heeft, heeft God een voornemen gehad. Heeft God een plan gehad, een voornemen. Heeft hij samen met de Zoon en de Geest, hebben ze het verlangen gehad dat Jezus Christus in heel deze schepping verheerlijk zou worden. Dat was Gods grote voorneming, dat Christus overal zichtbaar zou worden. We hebben prachtige liederen gezongen. Psalm 113 gaat er ook over de hele aarde, vol van zijn heerlijkheid. Who is the God of the jungle, the sea, de oceanen, de hemellichamen, de sterren, alles zou Christus gaan verheerlijken. We weten dat het Nieuwe Testament zegt, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is Gods grote voornemen geweest, dat deze wereld vol zal zijn van Christus. Dat is het eeuwige voornemen. En dan lezen we in vers hoofdstuk 3. Vers 8. Mij, zegt Paulus, de allerminste van de heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie de onaanspullijke rijkdom van Christus te verkondigen. En alle te verlichten. Opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuw heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En dan, opdat nu door de gemeente, ook door de Family Bible Church, aan de overheden en de machten, in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Het is Gods grote verlangen dat wij vol zijn van hem. Dat wij net als Petrus kunnen zeggen, u bent de Christus. Dat we als gemeente belijden, Jezus Christus is ons hoofd. Hij is, ja, ons alles. En het gaat uiteindelijk om Jezus Christus en die gekruisigd. Petrus was er in Marcus 8 nog niet helemaal aan toe dat hij dat begreep. Maar later gaan we dat wel zien en dan gaan jullie in verder. Maar besef wel, daar was wel een diepe leidersweg voor nodig. Zodat het mogelijk is ook dat jij dat kan zeggen. U bent de Christus en mijn leven geef ik aan u over. Nou, we gaan een heel mooi lied zingen als antwoord op de boodschap. En ik ben zelf opnieuw geraakt door dit gedeelte. Dat de koning van alle koningen in staat was om als een knecht de allerdiepste weg te gaan. En ik hoop ook dat het jou zelf in verwondering brengt. En dat het antwoord op deze boodschap is dat jij bereid bent om achter Jezus aan een dienaar te zijn die hem verheerlijkt. Amen.